Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, dierbare luisteraars van Radio Maria, dierbare mede-pelgrims van Pelgrim in Eigen Land. In deze aflevering zullen wij verder terugblikken op de voorbije pelgrimstochten die wij mochten ondernemen. En ondertussen zijn we al gevorderd tot het moment waarop we samen door de eeuwige stad Rome mochten trekken. In een vorige aflevering kon u reeds het begin daarvan horen, onder meer het gesprek dat we met priester Carlo mochten hebben op het Sint-Pietersplein. En dan van daaruit zijn we naar de basiliek van Sint Paulus buiten de muren gewandeld. En hadden we ook de mogelijkheid om even voorbij de Tiber te gaan en daar ook even te blijven bij stilstaan. De afleveringen van de pelgrimstocht naar Rome waren er in totaal 10. En dan nog zijn we niet uitgesproken over Rome. De rijkdom van de stad, de vele bedevaartsplaatsen, de belangrijke basilieken en graven van de apostelen die er te vinden zijn, de relieken van zoveel christelijke martelaren enzovoort. Het is werkelijk fenomenaal en een prachtige stad om op pelgrimstocht naar te gaan. We hebben ons laten leiden door dus de 7 basilieken te bezoeken, de 4 grote pauselijke en 3 kleinere basilieken, traditioneel deel uitmakend van de route van de 7 kerken. Dat hoorde u ook een vorige keer. Wel, we gaan in deze aflevering ons daar voornamelijk op concentreren en zullen ongeveer eindigen aan de helft van de pelgrimstocht. En op die manier proberen we zo beknopt mogelijk een overzicht te geven van wat we mochten beleven in Rome in het kader van het heilig jaar 2025, helemaal in het kader van de hoop. Jezus Christus, onze hoop. En zo werden ook wij pelgrims van de hoop. Vorige keer eindigden we werkelijk aan de voordeur van Sint Paulus buiten de muren. Dat is de basiliek die gebouwd is op de laatste rustplaats van de heilige apostel Paulus. Het was ook de eerste heilige deur die we doorgingen. We gaan luisteren naar het gesprek dat we mochten hebben met priester Carlo.
Ja, beste luisteraars, we zijn aan het genieten van onze weg naar Sint Paulus buiten de muren, een hele belangrijke pauselijke basiliek. Priester Carlo, die loopt nog steeds naast mij. Priester Carlo, kunt u ons iets meer vertellen over een van de 4 grote pauselijke basilieken?
Ja, kijk, we zijn vertrokken bij de heilige Petrus. En nu komen we bijna aan, denk nog een paar honderd meter, bij de heilige Paulus. We zijn dus begonnen met de 2 grote pilaren van de kerk sinds 2000 jaar. En bij de heilige Paulus, wel ja, deze basiliek is gebouwd op de relieken van de heilige Paulus, die 2e grote pilaar van de kerk. En op enkele honderden meters van deze basiliek is het toch mooi om te zeggen aan onze luisteraars hoe groot deze basiliek toch oogt. En ze komt nu volledig in ons zicht en we zien echt wel die grootheid van die basilieken die gebouwd zijn ter ere van de apostelen. En wanneer een gebouw groot is, dan toont dat ook het belang en de grootheid van de persoonlijkheid voor wie dat gebouw is gebouwd. Dat is natuurlijk eerst voor Christus, maar deze basiliek ter ere van de heilige Paulus toont het belang van de heilige Paulus in de kerk. En we kunnen dus, Kevin, doorwandelen om onze pelgrimstocht voor te zetten en aankomen bij de heilige Paulus. We horen de klokken reeds luiden. Het is bijna alsof
bijna verwelkomd worden. Ik moet zeggen, op onze pelgrimstocht hebben we dat regelmatig meegemaakt. Als we naar een plaats trekken op bedevaart, dat de klokken, die toch ja, luiden voor de hele omgeving, ons toch een klein beetje verwelkomen.
En dat is bij ons dus ook zeker het geval. De heilige Paulus geeft precies een knipoog aan ons om te zeggen, kom binnen in deze basiliek, neem er tijd voor gebed, zoals wij, beste luisteraars van thuis uit, ook nu speciaal kunnen bidden met de heilige Paulus om deze bedevaart te voltooien. We zijn dus aangekomen aan die tweede grote basiliek, de basiliek van de heilige Paulus buiten de muren, buiten de stadsmuren van het oude Rome.
En zo gaan we dus onze tocht vervolgen. Ja, het is een stevige wandeltocht toch wel hoor, van de Sint-Pietersbasiliek naar hier. Ik denk een uur en een half dat we er toch echt over gedaan hebben. Echte pelgrimstocht, dat begin je ook te voelen aan de voeten. Dat is zo. Maar Rome is een stad waar men kan blijven wandelen. En vooral ja, één grote pelgrimstocht kan maken. Je komt de ene kerk na de andere tegen. Daarnet hadden we nog Santa Maria in Trastevere. Belangrijke, hele oude kerk ook. Prachtige mozaïeken. En deze basiliek is inderdaad een belangrijke plaats. Omwille van het feit dat de rustplaats van de heilige Paulus, die grote apostel, terug te vinden is. En zoals ik daarnet zei, het is een beetje een ad limina apostolorum naar de grenzen van de graven van de apostelen dat we gaan ook in deze pelgrimstocht, in het bijzonder in het kader van het jubeljaar. Een jubeljaar wordt eigenlijk uitgeroepen omdat het een jaar is van genade. De barmhartigheid van God die nog eens op een bijzondere manier wordt uitgestort over de hele kerk en voor een ieder die deelneemt aan deze pelgrimstocht, ook wanneer u in het rusthuis bent, wanneer u een slotzuster bent en dat niet kan doen, wanneer u in de gevangenis zou verblijven of op welke andere manier dan ook deze tocht naar Rome niet kan maken, met Radio Maria maakt u die wel. En als u die meegaat in uw hart, dan kan u zeker ook die volle aflaat die verleend wordt bij deze pelgrimstocht verwerven.
Vervolgens mochten we de eerste voeten zetten, als het ware, op het grondgebied van de pauselijke basiliek. Zo betraden we samen de Quadro Portico. We voelen de zon op ons aangezicht. Voor ons de toegangspoort tot de pauselijke basiliek van Sint Paulus buiten de muren. Een kolonnade aan kolommen leidt ons binnen op het voorplein. Ook het quadriportico geheten. Aan onze linker en rechterzijde zien we prachtige palmbomen, hoog in de richting van de hemel reikend. En zij omsingelen als het ware, als wachters, het beeld van de heilige Paulus, de grote apostel van de heidenen, wiens relieken hier terug te vinden zijn, op wiens laatste rustplaats deze indrukwekkende basiliek is gebouwd. We aanschouwen hier een absoluut majestueus bouwwerk van 70 bij 70 meter. Terwijl we er doorheen lopen, zullen we niet minder dan 150 zuilen van wit Montorfano-graniet tegenkomen. Een indrukwekkend staaltje architectuur dat werd ontworpen door Guglielmo Calderini, voltooid in 1928. Wat onmiddellijk opvalt is natuurlijk het beeld van de heilige Paulus, mooi in het midden van deze quadriportico. Achter het beeld van de heilige Paulus toont ons boven de zuilenkolom het hoogste gedeelte van de basiliek, waar we zo meteen ook zullen blijven stilstaan bij de afbeeldingen en de mozaïeken die we hier kunnen terugvinden. Samen met de palmbomen en de mooie bloemen maakt het een prachtig zonnig tafereel. Laten wij een beetje meer naar binnen gaan, in de richting van het beeld. Daar staat het beeld van de heilige Paulus, ontworpen en gemaakt door Giuseppe Obici, rond 1850. Het toont de apostel Paulus met een lang zwaard in zijn rechterhand. We kunnen ons afvragen waarom wordt deze apostel toch altijd afgebeeld met een zwaard in zijn hand. Natuurlijk omdat het voorwerp was dat hem uiteindelijk tot het martelaarschap zal brengen. Maar vooral omdat het symbool staat voor het woord van God, waarvan Paulus een heraut en onvermoeibare verkondiger was. We kennen de heilige Paulus natuurlijk omwille van het feit dat hij vele brieven heeft geschreven naar de gemeenten die in zijn tijd werden gesticht. Zo lezen wij in de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze, hoofdstuk 6, vers 17, het volgende. Neemt ook de helm van het heil en het zwaard van de geest, dat is het woord Gods. En ook in de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 4, vers 12, horen wij: want het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest, van gewrichten en merg. Het ontleedt de bedoelingen en de gedachten van de mens. Richten wij onze blik opnieuw op het indrukwekkende beeld te midden van de quadriportico. Naast het zwaard in zijn rechterhand, naar boven gericht, houdt de heilige Paulus de brieven vast, die gericht aan de kerken en aan zijn medewerkers hem de eerste en onovertroffen theoloog van het christendom hebben gemaakt. Zodoende worden wij verwelkomd door de heilige apostel Paulus te midden van dit feerieke tafereel met de prachtige palmbomen die hem als het ware omringen. Richten wij onze blik even op de centrale deur. Nee, het gaat hier nog niet over de heilige deur. Maar deze indrukwekkende deur is het werk van Antonio Maraini. Die leefde van 1886 tot 1963. Het werk werd uitgevoerd tussen 1929 en 1931. De deur is gemaakt van brons. Ze weegt ongeveer 80 quintaal. Wat overeenkomt met 8 ton. Ze is 7,48 meter hoog en 3,35 meter breed. Het iconografische plan dat zich uittekent op deze bronzen deur werd gedicteerd door de toenmalige abt Ildefonso Schuster en heeft als doel de verkondiging van de twee apostelen te verheerlijken in het kruisteken. Dit loopt van boven naar beneden door het portaal, en is langs de middenstijl versierd met zilveren Achimina wijnranken, waarin de bustes van de apostelen zijn afgebeeld in ovalen bestaande uit lapis lazuli, een edelsteen. Op de dwarsbalk van het kruis zien we de symbolen van de evangelisten. En in de panelen van beide deuren zijn episodes uit het leven van de heilige apostelen Petrus en Paulus afgebeeld, waaronder de legendarische episode van Domine Quo Vadis. Verder mochten we samen bij de Heer bidden en bij het graf van de heilige apostel Paulus en maakte u kennis met de kunst, met de geschiedenis, de reliquieën en de andere elementen die van groot belang zijn voor de pelgrim die binnenkomt in deze basiliek. Van daaruit gingen we letterlijk langs een zeer oude Romeinse stukje geschiedenis, namelijk de Via Appia Antica. Van deze grote pauselijke basiliek gaat het nu naar een belangrijke plaats voor de christenen en te vinden langs de Via Appia Antica, de Basilica di San Sebastiano fuori le mura, of de basiliek van Sint-Sebastiaan buiten de muren. En u hoort het al, ook gelegen buiten de stadsmuur van Aurelius. Trek uw stapschoenen maar stevig aan, we gaan opnieuw een eindje Rome ontdekken. Wij wandelen dus via de Via Appia. En zo bewandelen wij een zeer oud stuk Romeinse geschiedenis. Langs deze weg, die een van de vroegste en belangrijkste Romeinse wegen was van het oude Rome. Wij bewandelen slechts een klein stukje, want deze weg verbond eigenlijk het oude Rome met de havenstad Brindisi in Zuidoost-Italië. Zowat in de hak van de laars. De naam Via Appia verraadt ook de oorsprong van deze bij uitzondering volledig geplaveide heirbaan. Ze is genoemd naar de Romeinse censor, een belangrijke Romeinse functionaris die tijdens de oorlogen met de stam van de Samnieten het begin van deze weg construeerde ten einde het Romeinse leger in het zuiden de overwinning te bezorgen. We spreken hier over 312 voor Christus. We staan als het ware op de geboortegrond van de uitspraak: alle wegen leiden naar Rome. Deze Via Appia brengt ons naar de basiliek van Sint-Sebastiaan buiten de muren. In de wijk Ardeatino, bij kilometerpaal 3 van de Via Appia Antica, nummer 136. Van deze plek, die in oude bronnen Ad Catacumbas wordt genoemd, mogelijk vanwege de aanwezigheid van bepaalde kuilen, wat kimbas is in het Grieks, komt de term catacombe. Het was keizer Constantijn die de opdracht gaf tot de bouw van deze basiliek in de 4e eeuw en gaf deze de naam Basilica Apostolorum, basiliek van de apostelen, ter ere van de apostelen Petrus en Paulus, wiens reliquieën hier ongeveer een 50 jaar werden bewaard tijdens de vervolgingen van keizer Valerianus in de 3e eeuw. Pas later werd de titel van de basiliek veranderd in Sint-Sebastiaan, ter ere van de soldaat die ten tijde van Diocletianus werd gemarteld. De overblijfselen van de martelaar, bewaard in de hier aangrenzende catacomben, werden een centraal punt voor de groeiende devotie voor de heiligen. U hoorde het, deze bracht ons naar de basiliek van Sint-Sebastiaan buiten de muren. We ontdekten er de catacomben, de pijlpuntreliquie uit het lichaam van de heilige Sebastiaan en het laatste werk van Bernini de Salvator Mundi.
En na opnieuw een heel aantal kilometers te hebben afgelegd, deze keer van de basiliek van Sint Paulus buiten de muren, zijn we aangekomen bij San Sebastiano fuori le mura. Sint Sebastiaan buiten de muren. En zo zien we hoe de voorzienigheid ons op deze pelgrimstocht eigenlijk enerzijds bij Sint Petrus heeft gebracht, bij het begin, vervolgens naar Sint Paulus. En nu zijn we terechtgekomen op een plaats die ook een zeer oude en belangrijke kerk is. Belangrijke basiliek op deze pelgrimstocht langs de 7 kerken voor het jubeljaar. En terwijl onze medereizigers en medepelgrims hier in Rome even de gelegenheid nemen om de kerk te bezoeken, wat we zo meteen zeker zelf ook nog zullen doen, wil ik u opnieuw graag even wat vertellen over de geschiedenis van deze bijzondere basiliek. Deze basiliek is gelegen langs de oude Appiaweg, de Via Appia. En als je vanuit Rome, vanuit de plaats waar Sint Paulus buiten de muren is, richting deze plaats wandelt, dan komt u voorbij verschillende plaatsen waar catacomben zijn. En de catacomben waren niet enkel begraafplaatsen waar onder meer de eerste christenen werden te rusten gelegd. Het was ook de plaats waar de christenen onder de vervolgingen, onder de Romeinse vervolgingen, de heilige mis celebreerden. Stiekem, in de catacomben. Daar werd het heilig misoffer opgedragen. Nu, deze basiliek die werd gebouwd in opdracht van keizer Constantijn in de 4e eeuw na Christus. En dat ter ere van de heilige apostelen Petrus en Paulus. Volgens de traditie werden tijdens de vervolgingen de reliquieën van die twee grote pilaren van de kerk, zoals priester Carlo het al uitdrukte, werden hier verborgen gehouden, omdat men bang was dat men dus de Romeinen die reliquieën in beslag zouden nemen en zouden vernietigen. Later werden die reliquieën dan op de huidige plaats, waar we ze vandaag kunnen terugvinden, natuurlijk geplaatst, zoals de Sint-Pietersbasiliek en de basiliek van Sint-Paulus buiten de muren. In het begin van de 4e eeuw werd het Sint-Sebastiaan, want ja, deze basiliek is natuurlijk toegewijd aan de heilige Sebastiaan, dat is op een latere datum gebeurd. En die Sint-Sebastiaan, dat is eigenlijk een martelaarsoldaat die leefde in de tijd van keizer Diocletianus. Hij werd begraven in de catacomben hier onder de kerk. En men kan hier ook twee belangrijke reliquieën van deze heilige terugvinden. Nu, de heilige Sebastiaan, velen van u zullen die ongetwijfeld kennen en herkennen als die heilige die aan een pilaar werd vastgebonden en doorboord werd door pijlen. En het is ook een van die pijlpunten die hier in de basiliek terug te vinden is, als ook de pilaar waar de heilige martelaar aan stierf. En ook de steen uit de episode rond het Quo Vadis, u herinnert zich, toen Petrus van plan was om eigenlijk Rome te verlaten, te ontvluchten, omwille van het grote gevaar en de grote vervolgingen hier, zag hij Christus die in de tegenovergestelde richting wandelde en sprak de bekende woorden: Quo Vadis, Domine, waar gaat u heen, Heer? En Jezus antwoordde: ik ga naar Rome om opnieuw gekruisigd te worden. En dat was eigenlijk het teken voor Petrus, ja, ik moet hier blijven om uiteindelijk zelf die marteldood te ondergaan. En zoals u dat hoorde in het begin van onze pelgrimstocht, gebeurde dat door middel van kruisiging. Maar de heilige Petrus stond erop om omgekeerd gekruisigd te worden, zodat hij zeker niet op dezelfde wijze als onze Heer Jezus Christus zou gekruisigd worden. En ook dat herinnert ons aan de grote barmhartigheid die God betoont. Petrus, die toch echt wel de
de Heer heeft verloochend, zelfs tot 3 maal toe, die eigenlijk niet is meegegaan tot aan het kruis. Wel, hij is juist de apostel die gekozen wordt om als een rots te zijn waar de kerk kan op gebouwd worden. De kerk van Jezus Christus. Andere zaken die hier te zien zijn, een belangrijk kunstwerk van Bernini, het laatste werk daterend uit 1679, dat is de Salvator Mundi. En ook de verschillende sarcofagen, waaronder die van de heilige Sebastianus, zijn hier natuurlijk te bezoeken.
Van hieruit gingen we richting de Esquilino-heuvel en hielden halt bij de vroegere dooppraktijk van de kerk aan het baptisterium van Lateranen vlak aan de kathedraal van de paus. En gingen we ook hier in gesprek met priester Carlo.
En zo, dierbare medepelgrims, we zijn aangekomen aan onze zeer belangrijke basiliek, pauselijke basiliek, tevens kathedraal van de paus. En veel mensen denken dat dat de Sint-Pietersbasiliek is, maar dat is niet waar. Het is de basiliek van San Giovanni Laterano, Sint-Jan van Lateranen. Priester Carlo, alvorens we richting de basiliek zelf gaan, zijn we aan een gebouw gekomen dat ook heel belangrijk is, namelijk het baptisterium. Kunt u daar iets over vertellen?
Wel ja, het is eigenlijk een prachtig gebouw, het baptisterium. Het is een van de best bewaarde baptisterie die hier bestaan. En het toont aan hoe men als christen is geworden. Het doopsel werd altijd gedaan buiten de kerk. Want in de kerk, voor het bijwonen van de Eucharistie, mocht je enkel aanwezig zijn als men al gedoopt was. We moeten dus inbeelden dat er in de paasnacht vele catechumenen zijn die gedoopt zullen worden. Zij zullen als eerste binnentreden hier in het baptisterium. En daarbinnen is eigenlijk gewoon een bad, een volledig bad, gevuld met water. Die mensen gingen daarin, eerst de mannen, geholpen door mannelijke diakens, daarna de vrouwen, geholpen door vrouwen die men dan ook noemde vrouwelijke diakens. Maar die hadden niet de taak in die tijd als een mannelijke diaken. Een mannelijke diaken was ook een dienst van de Eucharistie. Dat was niet de bedoeling voor de vrouwen. Maar omdat zowel de mannen als de vrouwen volledig naakt in dat bad gingen om gedoopt te worden, werden ze apart gedoopt en ook apart bijgestaan. En de catechumeen ging het water in, geholpen door een diaken. Hij werd gedoopt en men steeg terug op uit dat water als nieuwe Jezus. Men werd bekleed door Christus. En het is op dat moment dat het hele lichaam ook zal worden ingezalfd met het heilig chrisma. En dat gebeurt vandaag nog altijd op het doopsel, zij het dan misschien symbolisch, met een beetje chrisma dat men op het hoofd, vlak op het hoofd, niet het voorhoofd, maar op het hoofd, eigenlijk aanbrengt. En na het doopsel werd men dus volledig gezalfd met het heilig chrisma. Behalve één plaats, en dat is het voorhoofd. Waarom het voorhoofd? Omdat het voorhoofd, daar geloofde men in die tijd nog in dat daar de ziel woonde van het mens, van het menselijke lichaam, verbonden met een ziel, en de ziel woonde achter het voorhoofd. Het voorhoofd mocht enkel gezalfd worden door een bisschop. En hier in het baptisterium werd men dus naakt gedoopt, volledig ingezalfd, met de hulp van die mannelijke of vrouwelijke diaken. Men steeg daar uit, men kwam uit het baptisterium, men ging naar de... En men ziet dat hier, hè, dat is maar op een 60, 70 meter. Men ging naar de ingang van de kerk, de kathedraal, waar de bisschop iedereen stond op te wachten om de laatste zalving te geven op het voorhoofd van de christen. En dat is dan eigenlijk in onze tijden het vormsel geworden. Maar vroeger was dat één. En dan mocht men als nieuwe christen, neofiet, binnentreden in de kerk om de Eucharistie voor de eerste maal echt volledig bij te wonen. In de paasnacht werden dan eerst al de lezingen gelezen, zoals we ze vandaag nog kennen, die 9 lezingen, die aantonen hoe dat het komt dat men gelovig wordt, hoe dat het komt dat God ons heeft voorbereid op de verlossing en hoe de mens wordt verlost door het water van het doopsel. En na de lezingen werd er door een diaken geroepen: iedereen die geen christen is, moet nu naar buiten. En dan waren alle neofieten gelukkig, want zij mochten voor de eerste keer echt volledig binnen blijven. En dan werd er de Eucharistie gevierd door de bisschop die hen had gevormd. Maar toen was dat eigenlijk gewoon de vervollediging van het doopsel. En dan mochten zij Christus ontvangen in de Eucharistie. En dus deze plaats is een van de meest historische plaatsen voor de kerk, omdat het aantoont wat het is om christen te zijn. Zoals het was bij de eerste christenen in de eerste jaren van het christendom. En dit is eigenlijk ook emotioneel, vind ik, omdat God werkelijk aanwezig is en ja, ons tot op de dag van vandaag begeleidt als christen. En we gaan binnentreden in deze mooie plaats, in dit baptisterium, om te kijken hoe dat doopsel werkelijk werd toegebracht aan de mensen en hoe de mensen werden gedoopt.
Na het bezoek aan het baptisterium staken we de straat over en konden we de ideale gelegenheid ontvangen om een zeer bijzonder boetewerk te kunnen volbrengen. Want pelgrimstochten gaan ook altijd gepaard met een stukje boetedoening. En boeten komt van herstellen, om de relatie tussen onszelf en God een stukje te herstellen, een stukje, ja, ergens een werk, een moeite doen om dichter bij God te kunnen komen. Dat maakt integraal deel uit van het pelgrimeren. En we mochten toen de 28 treden beklimmen van de Scala Santa, de trap die ooit werd begaan door Jezus Christus zelf, toen hij voor Pontius Pilatus diende te verschijnen. Zo mochten we binnengaan in dit heiligdom, dat onder de hoede staat van de passionisten, en lieten wij ons inspireren door meditaties van hun stichter, de heilige Paulus van het Kruis. Zo gingen we op naar de fresco van Golgotha. Deze Scala Santa heeft ook een zeer rijke decoratie, bestaande uit maar liefst 33 fresco's met scènes uit het lijdensverhaal van Jezus Christus. En terwijl men op de knieën deze trap beklimt, kan men door middel van die afbeeldingen, door middel van die fresco's, nog beter eigenlijk een verbinding maken tussen de lichamelijke sensatie van het lijden en de lijdensweg van onze Heer Jezus Christus. En dat het pijn doet, dat kan ik u verzekeren. Met de knieën en de schenen op zo'n houten trappen naar boven gaan, dat is zeker een lichamelijke uitdaging ook, waarbij je dus een stukje dat lijden op je neemt om binnen te treden in dat mystieke lijden van Jezus Christus. Een bijzondere ervaring. Nu, die fysieke moeilijkheid kan ik u niet laten voelen doorheen de radio heen. Al een geluk waarschijnlijk. Maar we gaan wel daar een stukje in meegaan door die 28 treden te bestijgen. Wel, laten wij in deze 40 dagen tijd, waarin we een stukje moeilijkheid en lijden ook op ons durven nemen om uitdrukking te geven aan onze bereidwilligheid om God in het centrum van ons leven te plaatsen, deze heilige treden begaan. We gaan dit doen aan de hand van de woorden van de stichter van de religieuze familie die al meer dan 150 jaar waakt over het heiligdom van de Scala Santa, namelijk de Paters Passionisten. Hun stichter, de heilige Paulus van het Kruis, werd geboren als Paolo Danei in Ovada, in de Italiaanse provincie Alessandria, op 3 januari 1694. Sterk aangetrokken door de gekruisigde Christus, stichtte hij de eerste passionistische gemeenschap om samen te leven en het evangelie van de passie van de Heer te verkondigen. En dat ten gevolge van enkele wonderbaarlijke gebeurtenissen in zijn jeugd en toen hij 26 jaar werd. En de Heer hem riep om deze gemeenschap, deze groep van religieuzen te stichten. De kwalen van zijn tijd scherp waarnemend, verkondigde hij met vuur het lijdensverhaal van Jezus als een effectieve remedie, wat hij noemde het grootste en meest ontzagwekkende werk van goddelijke liefde. Paulus van het Kruis werd heilig verklaard door paus Pius de IX in 1867. En we zullen nog een bijzonder beeld van hem ontmoeten later naar het einde toe van onze pelgrimstocht. Sint Paulus van het Kruis neemt ons bij de hand en leidt ons aan de hand van zijn woorden op deze 28 treden van de Scala Santa. We knielen neer op de eerste trede en bidden samen. Het lijden van onze Heer Jezus Christus is de kortste weg naar volmaaktheid. Het leven van Christus was slechts één doorlopend kruis. God verleent ons een grote eer wanneer Hij ons oproept om dezelfde weg te gaan als zijn enige Zoon. Wanneer je voldoet aan de wil van God, zal Hij een heilige van je maken. Wees vrijgevig en onthoud dat wij in de voetstappen van de gekruisigde Jezus moeten wandelen. De dienaar van God, die niet gekruisigd is met Jezus Christus, wat is Hij? Hij is de goddelijke aanschouwing onwaardig wanneer Hij niet een of andere grote verzoeking heeft bevochten en overwonnen. God heeft veel voor mij geleden. Zou ik niet iets voor Hem moeten lijden? Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Na het beklimmen van de Scala Santa op de knieën, zoals het hoort, vandaar ook een goede gelegenheid tot boete doen, konden wij het Sancta Sanctorum bezoeken, eeuwenlang de privékapel van de pausen in het Lateraanse paleis. We bewonderden de 13e-eeuwse fresco's en de prachtige icoon Argyropita, Christus Verlosser. Vlakbij gelegen, en eigenlijk in hetzelfde complex, vinden we de kerk van San Lorenzo in Palazzo en ook de Cappella della Crocifisso. Daar mochten we nog een gebedsmoment beleven, alvorens we in de richting van het Lateraans Paleis zouden wandelen, de middeleeuwse residentie van de opvolgers van de heilige Petrus. Eerst willen we even onze aandacht vestigen op het gebed dat onderaan het kruis staat hier in deze Cappella del Crocifisso. Een prachtig gebed dat ik graag met u wil delen en ook wil bidden. Mijn gekruisigde Heer, ik draag u altijd bij mij. Ik verkies u boven alles. Wanneer ik ten val kom, dan raapt u mij op. Wanneer ik huil, dan troost u mij. Wanneer ik lijd, dan geneest u mij. Wanneer ik u aanroep, dan antwoordt gij mij. U bent het licht dat mij verlicht, de zon die mij verwarmt, het voedsel dat mij voedt, de bron die mij laaft, de zoetheid die mij bedwelmt, de balsem die mij herstelt, de schoonheid die me betovert. Mijn gekruisigde Heer, wees mijn verdediging in het leven, mijn troost en vertrouwen in mijn kwelling, en rust op mijn hart, wanneer ik aan mijn laatste uur ben gekomen. Amen. Prachtig gebed dat we hier kunnen bidden. En als we dan even een blik werpen op dus die zijkapellen, dan kijken we eerst naar onze linkerkant en dan zien we een zijaltaar dat toegewijd is aan Sint Paulus van het Kruis, die we natuurlijk in de vorige aflevering beter mochten leren kennen door zijn eigen woorden die ons hebben begeleid op de Scala Santa. De stichter van de religieuze familie die waakt over het heiligdom, de Passionisten. We zien een anonieme afbeelding van zijn apotheose, van zijn opgaan naar de hemel. Onder het altaar zien we een beschilderd beeld van de gekruisigde Christus. We zien er ook portretten van andere belangrijke passionistische heiligen. Sommigen onder u zullen hen kennen. De heilige Gabriel van Onze Lieve Vrouw van Smarten en de heilige Gemma Galgani. Eveneens, verrassend, vaak niet geweten dat zij behoort tot de passionistische familie, is de heilige Maria Goretti. We gaan dit mooie passionistische heiligdom, dat zo in het teken staat ook van zowel het lijden van Christus als de verbondenheid met de kerk en in het bijzonder de opvolger van de heilige Petrus, achter ons laten en gaan terug naar het Johannes Paulus II plein. Want daar gaan we even rusten, we gaan een blik werpen op het paleis van Lateranen, vervolgens gaan we naar binnen en van daaruit bezoeken we dan de basiliek van Sint-Jan van Lateranen. We gaan dus kort even terug de wat drukte in van het Romeinse stadsleven aan de voet van Sint-Jan van Lateranen en zullen zo door onze tweede heilige deur wandelen van onze pelgrimstocht.
Amper een 60-70-tal meter verder dan het baptisterium vinden we een van de ingangen van de kathedraal van de paus, de basiliek van Sint-Jan van Lateranen. Ja, Prince Carlo, dit is een belangrijke plaats. Het is heel lang ook trouwens de woonplaats van de opvolger van Petrus geweest. Het Apostolisch Paleis was hier gevestigd. Dat is vandaag de dag natuurlijk niet meer het geval. Dat is in Vaticaanstad. Maar kunt u iets meer vertellen over deze belangrijke plaats, over deze basiliek?
Ja, eigenlijk zijn we hier in het hart van de kerk. Waarom? We hebben het net gezegd. Met het baptisterium, dat is het begin van het christen worden. En nu zitten we hier met zicht op de zijingang van de kathedraal van de paus, de basiliek van Lateranen. En daaraan gekoppeld, daar direct naast gebouwd, het pauselijk paleis waar de pausen altijd hebben gewoond, jaren, eeuwenlang, ten tijde van de middeleeuwen en daarna. Bijvoorbeeld een heel belangrijke bekende episode is wanneer bijvoorbeeld een heilige Franciscus opgeroepen wordt door Christus om naar de paus te gaan, om te zeggen de kerk moet vernieuwd worden. Wel, dat is hier dat Franciscus is aangekomen om de paus te spreken enzovoort. Het zijn zeer historische plaatsen. En als je de kerk nu bekijkt, ook van Lateranen, elk jaar vieren we een feest op 9 november. En dat is het feest van de wijding van de basiliek van Lateranen. En dat is dan ook de herdenking van het hoofd en de moeder aller kerken, zoals we zeggen. Omdat het de kathedraal van de paus en deze basiliek echt als voorbeeld dient voor alle andere kerken ter wereld. En elke kerk zou bijna als deze basiliek moeten gebouwd worden, daarom niet allemaal dezelfde vorm, maar toch ergens met dezelfde structuur. En ja, het is een moeder der kerken. En als we hier dus zijn op bedevaart, na al die andere passages die we reeds hebben gedaan, die drie andere basilieken, zijn we eigenlijk in het middenpunt van die 7 basilieken aangekomen bij de moeder aller kerken. En ook dat is weer zeer emotioneel, omdat we zien dat hier al die christenen zijn geboren geworden als christen in navolging van Jezus Christus zelf. Hier heeft de Heilige Geest altijd gewerkt en werkt ze nog, zoals overal in de kerk waar er geloof is, maar hier toch op een zeer speciale manier. Bijvoorbeeld ook heel historisch, keizer Constantijn, die hiernaast trouwens zijn paleis heeft gehad, samen met zijn moeder, de heilige Helena. Wel, die is hier ook gedoopt, heeft hier de Eucharistie ontvangen. Dit is zo historisch dat men niet anders kan dan er even gewoon stil bij worden.
Ja, stil bij worden. Die ongelooflijk belangrijke plaatsen voor het christendom, waar als het ware de kerk is beginnen bloeien en uitgegroeid tot de wereldwijde kerk die ze vandaag is, waar het evangelie overal ter wereld klinkt en iedere taal kan weer klinken. We moeten God toch ongelooflijk dankbaar zijn. En terwijl het drukke verkeer van Rome eigenlijk aan ons voorbij raast, want ook dat vormt een onderdeel van onze pelgrimstocht eigenlijk. De confrontatie tussen het alledaagse Romeinse leven en dan die fantastische plaatsen.
Dat klopt, en het is ook binnen de wereld dat men christen is. Een christen leeft met zijn hart reeds in de hemel, bij Christus, bij God, maar leeft tegelijkertijd nog met de twee voeten op de aarde, leeft met zijn twee voeten te midden van de wereld. En dat voelen we, zeer zeker als we een pelgrimstocht doen, maar dat beseffen we natuurlijk ook op een symbolische manier. Wij staan ook midden in de wereld om die boodschap van Christus te blijven verkondigen.
En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Pelgrimen in Eigen Land, waar we dus nog hebben kunnen terugblikken op onze pelgrimstocht in Rome. En we zijn zowat aan de helft van de tocht beland. In een volgende aflevering zullen wij de tweede helft nog overlopen en komen dan zo langzamerhand naar het moment waar we nog naar Baswaveren zullen gaan, ook aan de hand van enkele interviews de tocht opnieuw zullen vertellen, om dan helemaal op het einde te eindigen met nog een korte terugblik op onze prachtige pelgrimstocht aan de Belgische kust. Maar dat ligt nog in het verschiet. En daarna mag u opnieuw uw pelgrimsschoenen aantrekken en gaan wij zeker opnieuw op stap. En deze keer zullen we opnieuw een prachtige stad mogen ontdekken in het Franstalige gedeelte van ons land. En kan ik al verklappen dat deze aan de Maas ligt. Misschien weet u al waar het over gaat. Ik hoop alvast dat u ook een volgende keer opnieuw meegaat op pelgrimstocht in Pelgrim in Eigen Land. Dierbare medepelgrims, van harte dank en graag tot een volgende keer.